Dankjewel. Start even met een kort filmpje. Oh, dat is geen filmpje. Oh, geluid mag er ook bij. Doe maar even opnieuw. Ja, doe nog maar een keertje. We worden daar vrolijk van, hè? Ja, doe nog maar een keertje. Je mag meedansen, hoor, met de kalveren. Bedankt voor het kijken. Fijne dag. Heeft u zichzelf er al uit kunnen pikken? Ja, ik dacht we maken de Bijbelteksten wat visueler. U denkt natuurlijk, wat doet hij nou? Maar dit staat gewoon in de Bijbel. We gaan even naar Malachi. Ja, dat is een beetje lastig. De ene Bijbel heeft Malachi 4 hoofdstukken en de ander 3. Ben ik achtergekomen. Maar voor wie de enige waarachtige herziene staatvertaling heeft, is het Malachi 4. En ik geloof voor degene die andere vertalingen hebben, is Malachi 3 vers 20. Dus je moet maar even kijken welke versie je hebt. Malachi, maar voor u die mijn naam vreest, Malachi 4 vers 2, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Daar wil ik vandaag over spreken. Stel, we zullen het een paar keer terugzien. Hier staat al dat God eigenlijk wil, als we ontzag hebben voor zijn naam, dan zal de zon der gerechtigheid opgaan over ons leven. En we zullen dartelen, woehoe, woehoe, als kalveren die net uit de stal komen. Nou, ik laat u alvast een beetje wennen hoe het in de hemel is. He, dan moet u als kalf uit de stal komen. Wees gerust, we gaan geen oefening doen deze morgen. Mag wel. Dat is wanneer de zon der gerechtigheid over je opgaat. Er zal genezing onder zijn vleugelen zijn. En de laatste tijd begon God te spreken over deze tekst. We zongen ook het lied, door de stormen van mijn leven wordt zijn goedheid en trouw openbaar. Weet je, ik weet in mijn leven, er was een tijd, en God had gesproken en er waren profetieën geweest. En God had van binnen gesproken en ik wist wat ik moest doen en ik wist waar ik naartoe moest gaan. En op een of andere manier zat er een rem op. Ik wil wel, maar op een of andere manier waren er geen buffers meer van binnen. En kwam alle visie en dingen die van God kwamen en ook profetieën, kwam eigenlijk meer als van, oh, daar heb je er weer een, maar ik kan niet meer. En ik heb gemerkt, en de laatste tijd was ik daar ook mee bezig, dat een van de redenen bij mij in het verleden was dat er wonden waren van mijn ziel. En door de wonden van mijn ziel, tuurlijk, we willen God volgen. En hij spreekt en ik hoor zijn stem. En God ziet het altijd zitten. En sommige mensen om me heen ook. Maar op een of andere manier had ik schade geleden aan mijn ziel. Vind ik nog altijd mooi wat Ellie en Rickert ooit zongen in een liedje. Als je schade leidt aan je ziel, ben je net een opgepompte achterband zonder ventiel. Oftewel, je pompt hem op en pssch, 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 pssch. En op een duur stop je maar met pompen. Waarom? Dat het toch geen zin heeft. En teleurstelling komt. Soms bitterheid en bolwerken komen hier. Natuurlijk, we geloven wel in God. Maar zal zijn handje wel gaan, hè? Ik kan geen Zeeuws, dat hoor je al. Er komt eelt op onze ziel. En weet je, dat is jammer. Want God heeft ons bedoeld om als dartelende kalveren de stal uit te komen. We worden gereserveerder. Balans, broeder. Amahula. Dat is vaak om pijn te verbergen. Dat is vaak om, ik kan niet meer, de rek is eruit. De rek is eruit. En ik begon God te bidden van, God, hoe komen we daaruit? Hoe komen we verder? En God sprak tegen me deze tekst. Nog niet over de kalveren, maar hij zei, onder mijn vleugelen is genezing. Laten we tegen onze buren zeggen, onder zijn vleugelen. Onder zijn vleugelen is genezing. Onder zijn vleugelen, onder zijn bescherming, in zijn nabijheid, daar is genezing. En daar wil ik het vanmorgen over hebben aan de hand van drie voorbeelden uit de Bijbel. Hoe je kunt komen onder zijn vleugelen, daar waar genezing is. Want ik wil niet zijn iemand die met schade aan zijn ziel rondloopt. Want ik geloof echt dat er niks is wat God niet kan genezen. Ik geloof dat alles door God te genezen en te herstellen is. Dat geloof ik. Dat geloof ik. Alleen ik merk dat ik zelf heel moeilijk in die tijd zeker op dat altaar kan komen. En wijsheid en diepe genezing kan komen van die ziel, zodat ik verder kan. En we blijven hangen in allerlei gevoelens. En zo leiden we ons leven en we gaan dood. Maar ik wil me uitstrekken naar God. De God die heelt, de God die geneest, de God die redt. Ik hou ook niet van dat nummer wat in opwekking staat en er zal altijd een litteken blijven bestaan. Dat kan ik nergens vinden in de Bijbel. Want God is een helende God. En zelfs de littekens kunnen geheeld worden in de naam van Jezus. Amen. Dat is mijn uitgangspunt. En ja, ik weet dat er hele zware dingen zijn om doorheen te gaan. Maar mijn uitgangspunt is dat God wel een genezend God is en een helend God. Dit jaar sprak God in Axel. Hij zei, ik zal gezinnen herstellen. Ik zal harten van kinderen en ouders. Ik zal tussen broers en zussen, ik zal herstel brengen. Maar dat gaat nooit bijna nooit op een gemakkelijke manier. Dat gaat door pijn heen. Door moeite heen. Maar door die pijn en die moeite heen komt er iets heel moois. Volledig herstel van God. Als eerste, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugelen zal genezing zijn. Zal ik zo een paar voorbeelden ervan geven? Genezing start bij ontzag voor God. Mensen komen naar me. Ik geef een advies, ook uit het woord van God. Ja, maar je snapt toch wel dat? Je snapt toch wel dit? Je snapt toch wel zo? Tuurlijk snap ik dat. Als mens snappen we dat allemaal en we kunnen daarin mee. Maar het is niet de weg tot genezing. Want de weg tot genezing die begint bij ontzag voor God en zijn woord. En om van daaruit te handelen. Menselijkerwijs snap ik dat je sommige mensen niet kunt vergeven. Ik kan dat snappen. Maar we lossen er niks mee op. Het lost niks op. Er geneest helemaal niks. Het start bij het ontzag voor hem en zijn woord. Om van daaruit te vertrekken. Voor hem die ontzag heeft, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugelen zal genezing zijn. In mijn eigen pijn en moeite, was een periode van 3-4 jaar, waar ik op een duur ook zeg, God, ik kan zo niet langer. Steen aan het gooien aan de dijk. Ik heb met mijn vader gesproken. Dat is moeilijk, hè? In je gevoelsleven heb je niet eens een knopje wat je om kan zetten. Daar heb je echt God voor nodig, voor die genezing. Maar het starten, mijn vader richtte me ook altijd naar het woord van God. Moeilijke dingen, moeilijke keuzes om te maken. Soms zelfs tegen mijn gevoel in. Soms tegen alles in. Maar ik zal je zeggen, die keuzes hebben er wel voor gezorgd dat er genezing kwam. De eerste persoon die ik uit de Bijbel wil noemen. Oh, laat ik eerst mijn voorbeeld pakken, anders vergeet ik die. Ik las iets moois op internet. Wortels. Eieren. Koffiebonen, moet het voorstellen. Best lekker. Ik vond dat het mooi typeerde. Als je de koffiebonen, de eieren en de wortels, als je die kookt, zo'n 20 minuten, dan ondergaan ze een verandering. Deze keiharde wortels, wat gebeurt daarmee? Die worden heel zacht. Die worden week, die breken. Zeker als je ze wat te lang kookt, blijven ze niet meer heel. Wat gebeurt er met eieren die een half uurtje kookt? Die worden groen, ja. En keihard. En keihard van binnen. Je ziet het niet, hè? Als ik dit ei, als ik dan een half uurtje kook, is helemaal niks aan. Ziet er nog precies hetzelfde uit. Maar als ik het nu kapot sla op Davy's hoofd, zal het niet doen, hè. Durf het wel, maar ik zal het niet doen. Ik heb het een keer gedaan bij iemand op het tienerkamp. Echt twee eieren, taka. Kreeg hij een tientje van me. Als ik er drie kapot sloeg, maar ik deed er maar twee. Dus, nou. Blijft leuk. Tirza is toch een vreselijke man getrouwd. Hè? Dan, Maar de binnenkant, je ziet er niks aan, maar de binnenkant is hard geworden. Het was zacht van binnen. Als ik hem nu laat vallen, spat hij open. Rotzooi. Als die hard gekookt is, gebeurt er niks. En de koffiebonen, als je die 20 minuutjes kookt, krijg je heerlijke koffie. Echt goed. Heeft Arno een keer over gesproken, over het talent om koffie te maken. Dat je echt nodig hebt in de kerk. Ze zijn allemaal aan hetzelfde blootgesteld. En dat zie je ook door het leven heen. We maken allemaal stormen mee in ons leven. Ik ken niemand die geen storm heeft meegemaakt. En onze eerste reactie is, ik weet nog op een tienerdienst was dat, er was een meisje en die zat daar. En ik was aan het prediken en die zat echt zo, hou je kop. En dat is bij mij vaak als een beetje een rood lapje voor een stier. En op een duur liep ik langs en ze zegt tegen me, jij weet nu wat ik meegemaakt heb. En ik zei tegen haar, ik voelde opeens de compassie van God opkomen, maar wel met een agressie. En ik zei, dat weet ik inderdaad niet. Maar ik weet wel dat er maar één oplossing is en dat is Jezus Christus. En toen brak ze, gaf ze haar hart aan de Heer en dat is nu een hele gave meid geworden. Door de stormen van ons leven, dit meisje was hard geworden. Aan de buitenkant zag je eerst niks. Maar als de tegenwoordigheid van God komt, er komt hardheid, er komt bitterheid. Er komt mara, explosie, komt er. Maar jij weet niet wat ik heb meegemaakt. Niemand begrijpt mij. Dat klopt. Ook niemand begrijpt mij. Echt waar. Er is niemand die me begrijpt, zelfs Tirza niet. Niemand begrijpt mij. Daar heb je gelijk in. En dat is een soort bescherming geworden van, dus niemand mag iets tegen me zeggen. Maar dat is jammer. Want er kan ook niemand bij je komen. En er kan niemand naast je komen. En zelfs God kan niet naast je komen. Hard geworden van binnen. Aan de buitenkant zie je niks. Maar van binnen afgesloten. Dat is jammer. Wee hij, die is als een bospeen. Nee hoor. We gaan erin, hè. Oh, we kunnen het aan. En de stormen van het leven komen. En we breken. En we worden zacht. En we worden zo zacht dat we alles toelaten. Dat alles over ons heen loopt. We nemen het leven zoals het komt. Hoor je dat vaak? Joh, ik neem het gewoon zoals het komt. Dat is geen leven, joh. Dan ben je een slaaf van het leven. En dat is te begrijpen, maar het is niet de oplossing. De koffiebonen, ze verliezen hun uniekheid. Het wordt wel lekkere koffie. Ik ken mensen. Die lijken altijd vrolijk. Hey, gezellig. Oh. Hey, lekker bezoeken. Altijd bemoedigend. Maar van binnen. Van binnen is niks. Ze zijn hun identiteit kwijtgeraakt. Dat is jammer. Zo gaan we allemaal anders om met het leven. Misschien beoordelen we elkaar wel. Maar ik zal je zeggen, we hebben het nodig om bij Jezus te komen. Bij de zonde en gerechtigheid. Zodat er genezing kan plaatsvinden. Zodat je je identiteit kan houden. Zodat je niet hard wordt. Of dat je niet een slaaf wordt van het leven. Nogmaals, ik snap dit. En ik merk ook deze dingen in mijn eigen leven. Alleen het is niet de oplossing om het te snappen. Ik wil toch starten met Hagar. Ik vind het een van de meest aparte verhalen in de Bijbel. Eigenlijk de meest, ik heb er al eens een keer meer over gesproken in een andere context. Maar het blijft me intrigeren, het verhaal van Hagar. Hagar was een slavin van Sara. En Sara kon geen kinderen krijgen. En toen zei Sara, nou, misschien heeft God het wel bedoeld dat je kinderen krijgt bij mijn slavin. Want hij heeft toch een belofte gegeven. En Hagar, die gaat naar Abraham. En ze wordt zwanger. En vanaf het moment dat ze een kind krijgt, staat er dat ze zich begon te verheffen boven Sara. Ze werd hoogmoedig. Nou, Abraham neemt geen verantwoordelijkheid en het wordt daar één grote gezellige familiebende. Haat en nijd tussen die vrouwen. Daar zou ik echt niet tussen willen zitten. Genesis 16 vers 8. En Hagar die vlucht weg. Die vlucht weg van, en dat is het interessante, Hagar vlucht weg naar Egypte waar zij vandaan kwam. Wat zie ik? Veel mensen in pijn vluchten daar waar ze vandaan komen. Dat lijkt onlogisch, maar hoewel het pijnlijk is, hoewel het niet het hemel op aarde was, is dat het bekende. Wat komt er dan, als ik alles loslaat? En ze vlucht terug naar Egypte, en Egypte staat symbool voor terug naar je oude leven. Ik zie mensen wanneer de stormen van hun leven komen, ze komen uit een bepaalde situatie, zijn schijnbaar tot overwinning gekomen, maar als de stormen van het leven komen en ze grijpen niet vast in Jezus en aan hem en houden niet vast aan zijn hand, dan gaan ze terug naar hun oude Egypte. Daar waar je vandaan komt. En het is 10 jaar later, ben je precies hetzelfde als waar je begonnen bent. Dat is niet wat God wil. En hier, dit vind ik eigenlijk een heel hard pastoraal advies. Komt van God. En zij vlucht weg. Moet je snappen, hè? Hagar kon er niks aan doen. Ik vind het ook, Hagar die vlucht weg en dan spreekt God haar aan. En hoe spreekt God haar aan? Hij zegt, Hagar, slavin van Sara. Zo. Stel Jan Wilm, je hebt een flink arbeidsconflict. Bij Douw, loopt helemaal uit de hand, rechtszaken. Dus kunnen we wat? En hij loopt weg. En we komen bij een oase, Mia's wapen van Axel. En we drinken een koffie. En opeens spreekt God, Jan Willem, werknemer van Douw. Ja, rot op. Ja, dat is wat er komt, hè. Dank je. Koude koffie voor mezelf. Dat is confronterend, hè. Waar kom je vandaan? En waar ga je naartoe? Tjonge, wat een vragen. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Confronterend, als je op de vlucht bent, hè? Waar kom je vandaan en waar ga je in hemelsnaam naartoe? Ze was wel eerlijk. Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarah. Toen zei de engel van de Heer tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Goeie genade. Jan Willem, ga terug naar Douw. Bied je excuses aan. En ga weer werken daar. Oftewel, God zei tegen Hagar, door de pijn heen, in de pijn, zit jouw belofte, want daarna komt een enorme zegen. Die God uitspreekt over haar. Het is trouwens de eerste keer dat God hoorbaar spreekt. Ismaël betekent ook, het is eigenlijk een hele mooie naam. De God die hoort. De God die luistert. De God die erbarmen heeft. Dat betekent Ismaël. De God die luistert. In de storm, in het vluchten, in de pijn, in al die dingen is er een God die wil spreken. Is er een God die wil horen. Lachai Roy werd die plaats ook genoemd. De God die hoort, de God die luistert. Ik ben benieuwd of Lachai ons lachen vandaan komt. Dat is een God die dichtbij kwam. In jouw storm. In je worstelingen met God. In je vlucht misschien. Wil God spreken. Maar hij zegt niet altijd wat jij leuk vindt. Want ik heb gemerkt dat de oplossingen in mijn leven zaten om door de pijn heen te gaan. Om moeilijke beslissingen te nemen. Ik sprak vorige week met een vriend van me. En hij zei, God spreekt al 10 jaar dat ik het op moet lossen met iemand. Ik heb het nu eindelijk gedaan. Had ik veel eerder moeten doen. Moest nu wel het vliegtuig nemen. Weet je, en God blijft daarop drukken. Je drukt het even weg, maar God komt, hey, gaat oplossen. Was nu de goede tijd. En in diezelfde week braken dingen open. Bijzonder, hè? Het zit soms verbonden aan elkaar. Geestelijke wereld. In Genesis 4 vers 7 vind ik dat mooi staan. Je zou vrolijk kunnen kijken als je doet wat goed is. Zegt God tegen Kain. Waarom loop je zo? Als je weet wat goed is, kun je je hoofd recht ophouden. Hoef je je niet te verbergen. Een andere persoon die ik wil noemen is Naomi. Naomi was de vrouw van Elimelech. En ze had twee zonen, Mahlon en Chilion. Of Chilion in de nieuwe vertaling. En die waren getrouwd met Orfa en Rut. En ze waren gevlucht naar het land Moab. En die mannen waren allemaal overleden. Moet je je voorstellen, hè? Dat is dat ik met Tirsa ben. Paco en Novi zijn getrouwd. En ik ga dood, Paco gaat dood en de man van Novi gaat dood. Even over traumatische dingen gesproken. En dat gebeurde dus ook. Tirsa zei, noem mij maar voortaan Mara, staat daar. Noem mij maar voortaan bitter. Naomi betekent lieflijk. Maar ja, iedereen is dood. Wat heb ik nou om voor te leven? Noem mij maar voortaan Mara. Want het leven is bitterheid. En God heeft bittere dingen in mijn leven gedaan. En ik zing het verder wel uit. En ik ben er voor anderen. Maar voor mij heeft dit leven niet zoveel meer te bieden. Mara. Bitterheid. Bittere wortels die opschieten. Eerste waar ze tegenkomen is ook, In het land Israël komen zij Mara en Meriba. En het water wat ze daar proefden, ze kwamen net uit de woestijn, hè? Glorie, halleluja, ze waren gered van de Egyptenaren. Hey, Mirjam op de tamboerijntje, iedereen, hey, als kalfjes uit in de woestijn. En ze komen bij Mara en Meriba, ze moeten drinken. En het eerste water wat ze drinken is... bitter. Betekent dat? Mara, bitter. En beginnen gelijk... ja, God, heeft u ons hier nou voor bevrijd? Heeft u ons hier nou voor uit Egypte gehaald? Dat wij hier een beetje van dit water moeten drinken? We gaan dood, we gaan dood. Het lijkt net de gemiddelde christen tot bekering gekomen. Ja, het zit allemaal tegen. We hebben hier nou voor tot bekering. Mara, bitter, teleurstelling. Wie heeft teleurstelling in zijn leven gekend? Ik denk 100%. Ik weet nog iemand, is helaas overleden, die zei, het is niet zo'n hele vrolijke kijk op het leven hoor, maar die zei, het leven is gaan van teleurstelling naar teleurstelling. Nou, als je idealist bent, klopt dat op zich wel. We moeten leren omgaan met teleurstelling. Ik moet leren omgaan met teleurstelling. Want het leven zit vol met teleurstellingen. En het gevaar van teleurstelling is dat we bitter worden. En misschien zien we er nog wel redelijk uit. Aan de buitenkant. Maar van binnen keihard geworden. Ik ga geen vriendschappen meer aan. Ik ben zo beschadigd. Ze moeten zich eerst maar eens bewijzen. Ja, dat gaat lekker lopen. Dat zeggen we hier vaak niet. Maar dat is een houding die we hebben. Niemand komt er meer in. Moet zich eerst maar eens bewijzen. Dat staat haaks op hoe je vriendschappen aangaat. En tuurlijk, ik snap het. Alleen je zult nooit de vreugde kennen. Van een vriendschap. En je zult nooit de vreugde kennen van mensen die dichtbij staan. Van mensen die je niet laten vallen. Ja, er zit risico. Ik heb Rini zijn woord. Ja, meer heb ik niet. Ja, ben ik beschadigd in mijn leven in vriendschappen? Ja. Is dat leuk? Nee. Is dat de reden om niet meer door te gaan? Nee. Iemand heeft me belazerd. Tirza kan mij belazeren. Dat kan. Het enige wat ik heb, is een woord. Dat is wat ik heb. Dat is alles wat ik heb. Alleen dat woord, dat vertrouw ik voor de alle 100%. Gelukkig, hè? Ja. Dat hebben wij beide. Dat is mooi als er vertrouwen is. Voor vertrouwen moet je een keuze maken. En dan bewijst het zich. Naomi, verbitterd in het leven. Leefde alleen nog maar voor Rut om haar nog een man te kunnen geven. Maar uiteindelijk komt ze terug in het land. En begint God. Eerst begint ze God in het openbaar. Zegt ze, wat doet die God nou? Als je aan het eind van Rut leest, begint ze God te danken en te prijzen. Wat hij in haar leven heeft gedaan, dat ze tot zegen voor velen is. Dat is het kruis van Jezus. In Mara moest Mozes een hout in het water gooien. Zodat het bittere water, dat het zoet werd. Ik ben mijn hout kwijt. Nou, ja, hier. Gaan we ook straks profetisch doen. Voor mensen die ervaren dat er bitterheid is in hun leven. Ik heb hier een bak met drek gezet. Het staat voor de bitterheid van het leven. Voor de moeilijke dingen van het leven. Maar ik wil je zeggen, er is één oplossing. Er is één iemand die daarvoor aan het kruis gegaan en dat is Jezus Christus. Er is iemand voor gestorven. Er is iemand die zijn leven gegeven heeft. En er is alleen het bloed van Jezus kan witwassen. Kan witwassen. Hij is de enige die dat kan. We kunnen allerlei bedenksels hebben. Allerlei methodes. We kunnen allerlei cursussen volgen. En ik zeg niet dat die verkeerd zijn, die cursussen. Maar als het uiteindelijk niet uitkomt bij het kruis van Jezus Christus. Dat we zijn bloed nemen als vergelding. Dan komt het terug. Waarom? Omdat de prijs niet betaald is. Maar Jezus heeft die prijs betaald. De prijs op Golgotha. Zijn dood was mijn leven. Was jouw leven. Hoe meer je het offer van Jezus door laat dringen, hoe meer je kunt vergeven. Het evangelie is de kracht tot behoud. De kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft. De blijde boodschap. De blijde boodschap dat ik niet met die bitterheid hoef te blijven zitten. Maar dat het bloed van Jezus wil schoonwassen, witter als sneeuw. Een derde vrouw. Hanna. Gepest. Kon geen kinderen krijgen. Zaten samen in een huis. Samen met Peninna. Klinkt ook een beetje pinnig, hè? Peninna. Peninna. En die zat constant te pesten. Ja, jij hebt onze man geen zonen gegeven, hè? Ja, jij hebt dit. Hij houdt meer van mij. God houdt meer van mij. Hij houdt niet zo van jou. Anders had hij wel. En dat ging jaar in jaar uit, ging dat door, die pesterijen. Misschien kom je van een situatie waar, in de familiesituaties is dat vaak, vernedering plaats heeft gevonden. Al dat soort dingen. En heeft zijn wonden hier van binnen. En op een duur, ze zit in die tempel en ze schreeuwt het uit tot God. Dat is een sleutel. Het uitschreeuwen tot God. Merk, dat zijn we wat verleerd. Veel mensen rennen overal naartoe, maar behalve naar God. Ik vraag wel eens aan mensen, als je in de problemen, heb je er al eens voor gevast? Heb je al eens gebeden? Hoe ernstig wil je hier vanaf? Hoe ernstig wil ik hier eigenlijk vanaf? Die boosheid in mijn hart, hoe ernstig wil ik daar vanaf? Die boosheid van binnen of die onvergevingsgezindheid, wil ik daar eigenlijk wel vanaf? Of mag het me wat kosten? En ze roept uit naar God, misschien al 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Niet alles is daar gelijk. Het kostte mij 3 jaar om te genezen. Toen was het er ook opeens. Dat is 3 jaar roepen. Heer, genees. Heer, herstel. Ik weet niet hoe. En Hanna die zat in de tempel. En wordt dan eigenlijk weer afgewezen. Ze zit in de tempel en ze roept het uit naar God. Moet je nagaan, Rini die roept het hier uit naar God. Kom ik, heeft te veel gedronken. Moet je even voorstellen, hè? Jij roept je hele hart uit naar God. Met al je pijn en echt alle bitterheid, die roep je uit naar God voor een kind in dit geval. Hele diepe oerwensen. En dan komt er iemand, hij heeft te veel gedronken. Zo vroeg al. Nee, ik roep het uit naar God. Ik roep het uit naar God. Want ik weet dat daar mijn antwoord in ligt. Ik weet dat daar de heling in ligt. En ik weet niet hoe en ik weet niet op welke manier. En ik heb nog geen idee, maar ik weet wel dat ik daar moet zijn. Vind ik een mooi voorbeeld. Achter de techniek. Je zei het vorige keer nog, Roland. Het is een prachtige getuigenis daarvan. Spierziekte aan zijn oog. Tot een lapje ervoor. Zondag na zondag stond hij hier van voren. En hij zei ook eerlijk, Af en toe zag ik het niet zitten, maar kreeg ik even een duwtje van mijn vrouw. Hoppa. Want daar is het antwoord. Bij God is het antwoord. Tuurlijk, we gaan ook wel naar de dokter. Maar er is geen antwoord. Er is maar één antwoord en dat is bij God. En daar staat in zijn woord, laat voor je bidden. Dus ik ben er wanneer er, wanneer er gebeden kan worden. Ik laat voor me bidden. Want daar is het antwoord. Dat is een keuze die gemaakt is. Heel veel respect voor Roland. Ik heb een echt krachtig getuigenis. Volharding. En de zon der gerechtigheid is over hem opgegaan. Tenminste, ik zie het lapje niet meer. Hoppa, ja, niet meer. Dat is kracht in de naam van Jezus. Een hart dat zich erop gezet heeft om hem te ontmoeten. Of het nou over 5 jaar is, over 10 jaar, over 1 jaar of over 8 jaar. Ik zal hem zien. Ook voor de pijn in je hart. De dingen die gebeurd zijn. 1. Zoek het bij Jezus. Zoek het bij Jezus. En laat hem jou genezen hoe hij jou wil genezen. Zonder voorwaarden. Ik had bijna mijn genezing gemist. Eerlijk waar. Omdat het kwam op een manier juist waar ik pijn in gedaan was. En toen kwam ineens dat verhaal van de Aman in mijn hoofd. Hij was bijna zijn genezing verloren omdat het op een andere manier kwam dan hij wilde. Hij was bijna dood geweest, hè? Maar toen was daar die slavin en die zei, als er iets moeilijks gevraagd was, had u het wel gedaan. En nu heeft hij iets makkelijks gezegd en doet u het niet. 7 keer onder in de Jordaan en hij werd genezen. Ga naar God zonder voorwaarden. Ook al spreekt hij om net als Hagar door de pijn heen te gaan. Vertrouw hem dat daar je genezing ligt als hij spreekt tot je. Onder zijn vleugelen is genezing. Onder zijn vleugelen is genezing. Van een vriend van mij en dit verhaal, daar wil ik mee eindigen. Zijn vrouw was bij hem weggelopen, zijn kinderen nooit meer gezien. De andere kant van de wereld. De hele kerk vloog uit elkaar. Met zijn vertaler weg. En het leven was één puinhoop. Verloor alles. En hij reed in de auto. En zei, God, ik weet het allemaal niet meer. En hij huilde. En in een visioen in de auto, toen hij aan het rijden was. Toen kwam Jezus naar hem toe lopen. Met een soort schaal in zijn armen. En hij zei tegen Jezus, zei hij, wat is dat? Wat zit er in die schaal? En toen zei Jezus zei tegen hem, die kantelde die schaal een beetje. En hij zei, dit is mijn bloed. Maar dat bloed is niet alleen vergoten voor de dingen die jij hebt gedaan. Maar dat bloed is ook vergoten voor de dingen die tegen jou gebeurd zijn. Wil je mijn bloed aannemen in plaats van de wraak? Vaak kunnen we voor dingen die we zelf gedaan hebben, komen we wel tot vergeving. En kunnen we het bloed van Jezus en hij reinigt van alle zonden. Maar als ons dingen aangedaan zijn, dan blijven we vaak worstelen met rechtvaardigheidsgevoelens. Blijf je Op een dag word je wakker en je bent in een hel. En je hebt er niks aan. Je hebt er zelf geen keuze in gehad. En dat knaagt hier van binnen. En dit verhaal, dat drong steeds meer tot me door. Dat dit spreekt. Dat het niet goedkoop geweest is. Dat het onrecht wat me aangedaan is, wat jou aangedaan is, dat niet goedkoop geweest is. Maar dat daar iemand zijn leven voor gegeven heeft. Dat daar iemand aan dat kruis ging die zijn leven gaf voor wat mij aangedaan is. En als ik het begin te zien in het licht van het offer van Golgotha, als ik het begin te zien in het licht van het offer van Jezus Christus, als ik het in dat licht begin te zien, dan is datgene wat mij aangedaan is, dan wordt daar recht aan verleend. Omdat hij die prijs betaald heeft. Dan kan ik wel afstappen van mijn rechtvaardigheidsgevoel. Ik had altijd het gevoel namelijk dat dingen die me aangedaan waren, ja, dan moesten we maar vergeven, want dan... Maar ja, ik vond dat wel een beetje makkelijk. Eigenlijk begreep ik geen snars van het offer van Jezus Christus. Snapte er eigenlijk geen snars van. Hoe duur betaald datgene was wat mensen je aandoen. Dat iemand daarvoor zijn leven heeft gegeven. En door dat offer aan te nemen, door daarover te mediteren, door dat uit te roepen naar God, dat kwam in mijn leven, kon ik ook vergeven. Dat is duur betaald. Het is allemaal genade. Het is het offer van Jezus. En dat alleen. En hoe meer dat doordringt, hoe meer kracht het krijgt. Genade is een andere vorm van kracht. Wat in je leven komt. Geen goedkope boodschap. Een hele dure boodschap. Een boodschap die vrijzet. Die witter was dan sneeuw. Een boodschap die werkelijke heling betekent. Heling van onze ziel. Heling van ons leven. De Bijbel zegt, al wie de naam van de Heer aanroepen, zullen gered. En het wordt naar het woord soteria, sozo gebruikt, wat betekent heel gemaakt worden. Dat is niet voor één op de andere dag, merk ik. Ah, oh, was het maar zo. Maar wat er in 30 jaar ingekomen is, zit er toch behoorlijk ingeslepen, ben ik achter. Maar we gaan richting Jezus toch? Als discipelen van hem. God is een God van herstel. Zeg nooit dat iets onmogelijk is voor hem. Daar moet je mee leren leven. Nee, je moet leren leven met het idee dat hij bij macht is boven bidden en beseffen. Dat hij bij macht is om te helen. En voor zover ik het nu nog niet zie, dan richt ik me op hem. Zodat zijn koninkrijk zal komen. Dat zijn koninkrijk zal komen in mijn leven. Wat ik wil doen zometeen. Ik weet dat hier mensen zijn. Misschien iedereen in bepaalde mate. Waar er schade is aan de ziel. Die schade, die los ik niet op met één hand op het hoofd deze morgen. Maar ik weet wel één ding. Dat er genezing is bij het komen en komen bij hem. En dat jezelf elke keer weer richten op hem. Zijn hand vastpakken. En ik wil deze morgen, wil ik het water neerzetten met het hout. Ik wil hier het avondmaal neerzetten. Aan deze kant kan je knielen, kan er gebeden worden. Ik wil alleen mensen vragen die enige vorm, die weten van, hé, ik ben geroepen om pastoraal de kracht van God vrij te zetten. Dat ligt op mijn leven. Laat die hier voor mensen bidden als je deel van deze gemeente bent, als je lid bent. En kom dan hier staan om voor mensen te bidden. Als een in het verbond. Eigenlijk, ik geloof als we hier dat hout gooien. Of de wijn en de brood drinken. En eten. Doe dat als een teken van God. Ik nodig u uit. Ik nodig u uit op deze donkere plaats van mijn hart. Heel bewust. Wilt u komen? Wilt u genezen? Wilt u vrijmaken? Ik heb bitterheid in mijn hart. Ik werp het hout. Het kruis van Jezus. Het offer van Jezus. Zodat mijn bitterheid... Oh, moeten we schoonmaken. Dat mijn bitterheid... Ja, dan zie je dat het smerig is, hè? Dat is helemaal niet erg, hoor. Ik maak dat wel schoon. Dat mijn bitterheid... Mijn rotzooi hier van binnen... Daar heb je Jezus voor nodig. En de kracht, het bloed, de kracht, het bloed van het lam. Om die drek... Die op de muur zit nu en daarin... Zodat het weer zoet wordt. En weet je, als jij het met kracht erin wil gooien... Ik zal hem even hier zetten... Dan gooi je dat er met kracht in. Weet je, ik heb liever dat jij geneest en dat ik met een weldoekje vanmiddag nog bezig ben. Maar dat er genezing is bij jou. En dat het hier een rotzooitje is. Het interesseert mij dat nou. Mij gaat het erom dat er genezing is en bevrijding is. Weet je dat er genezing is? Dan heb je Jezus voor nodig. Neem hem aan.